Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Ik las vandaag ergens dat de Britse kwaliteitskrant The Guardian ervoor gekozen heeft om in zijn rapportering over de klimaatopwarming, de klimaatsverandering, global warming, te hebben over iets anders, over global heating en over de climate crisis. Dus ze kiezen er resoluut voor om een andere taal te gaan hanteren, omdat er wat meer urgentie uit spreekt. Nu ja, er zijn er sommigen voor, anderen zijn tegen. Ik leg het even voor aan mijn gasten vandaag in Pompidou, want ze zijn alle drie, Jeroen. Laurens, ik had jou even over het hoofd gekeken wat dat betreft. Toch in zekere zin bezig ook met dat klimaat. Bij mij zitten Chris Verdonk, theatermaker, beeldend kunstenaar, architect. Ook, dat staat allemaal in jouw cv, Chris. Misschien moet je het eruit halen als je het niet meteen wil dat... Terug naar jou komt, theatermaker. Goed, daar houden we het bij. En Bas Smets, landschapsarchitect. Wat vinden jullie eigenlijk van de keuze van The Guardian?
Ik ben helemaal voor. Ik denk dat de urgentie heel duidelijk is. Ik las vandaag nog een stuk waarbij er gezegd werd dat de grond, de algemene grond op de planeet, eigenlijk nog maar 60 jaar dit soort van oogsten aan kan. Een nogal spectaculaire...
Dan komt het heel dichtbij.
Dan is het inderdaad wel
het heel einde
dichtbij.
Van de wereld waar jij het vaak over hebt in je stukken. Ook heerlijk, nu gaan we zo meteen over praten. Bas, toch nog even jouw reactie ook. Als landschapsarchitect ben jij ook bezig met klimaat.
Ik denk dat het woord klimaatcrisis misschien ook de betere benaming is. Want... het gaat niet alleen over opwarming, het gaat ook over afkoeling. Het gaat eigenlijk over een verstoring van het klimaat zoals we het kennen. En het probleem dat de vegetatie niet de tijd heeft om zich aan te passen aan die grote veranderingen. Dus ik denk dat het echt een echte crisis is eerder. En dan als gevolg krijg je opwarming en afkoeling en smelt van het ijs. Maar het is in de eerste plaats echt een crisis.
Ja, maar is het oké dat een krant, The Guardian, moet objectief zijn, zo aan framing doet, zouden sommigen zeggen? Jeroen?
Het is geen framing, hè. Het is zeer duidelijk harde wetenschappelijke realiteit, jammer genoeg. En de urgentie ervan is duidelijk. En het taalgebruik moet inderdaad volgen. Hè. In plaats van te spreken over een economisch herstelbeleid, is duidelijk dat we in België een ecologisch herstelbeleid moeten voeren. En de grote biologische rijkdom die de afgelopen jaren, 100 jaar in België verdwenen is, die moeten we terughalen. Zoveel is duidelijk.
Oké, je zit hier niet om het te hebben, Jeroen Laurens, over het klimaat en de opwarming. Het is altijd meegenomen wat je te zeggen hebt, uiteraard.
Maar je hebt de vraag gesteld.
Je bent gaan kijken naar een tentoonstelling van alweer een vrouw.
Ja, inderdaad, van een Nederlands, Australisch-Indonesisch, Chinese kunstenares. Fiona Tan heeft een grote tentoonstelling in het Musée des Arts Contemporains, Max, in Le Grand Ornu.
Ja, en of we haar moeten kennen of moeten leren kennen, dat vertel je ons straks ook. Eerst naar Chris Verdonk. Chris, want je zei net nogal laconiek, heerlijk, het einde van de wereld, daar wil ik wel handenwringend wat werk rond maken. Doe je dat nu ook? Want je stelt, je hebt twee dingen eigenlijk die aan elkaar gelinkt zijn in Brussel nu, het kader van het Kunstfestival des Arts. Je hebt een voorstelling in Kai Theater en een installatie daaraan gekoppeld in Canal.
En ook nog iets in Bozar.
En ook nog iets in Bozar, juist waar ook Bas Smets iets heeft. Jullie hebben veel meer gemeenschappelijk dan ik oorspronkelijk dacht. Maar Chris, het einde van de wereld, gaat het daar nu ook over?
Ach ja, zoals altijd. Het is gewoon een aangenaam onderwerp. En,
waar moeten we het anders over hebben?
Waar zouden we het anders over moeten hebben? Nee, ik ben niet zo de grote zwartkijker. En ik geloof daar niet onmiddellijk in, enzovoort enzoverder.
Maar je werkt er wel graag
onder. Ik werk er wel graag onder en over rond. Het is gewoon een kwestie van kiezen tussen de komedie en de tragedie. En als je dan de tragedie kiest, dan maar in één keer een hele grote, zoiets.
Something Out of Nothing heet de voorstelling, de tentoonstelling Bogus 1 and 3. Of van 1 tot 3.
Ja.
Moet ik het zo
1,
lezen?
2 en 3. Ja.
1, 2 en 3. Die heb ik gezien. De voorstelling was er nog niet. Ik kon ook geen repetitie bijwonen of zo. Dus daar kan ik me eigenlijk niet zo over uitspreken. Die installatie in Kanaal is geweldig. Staat daar goed ook. Probeer misschien even uit te leggen wat ik gezien heb. En dan kan jij dat aanvullen. Mm-hmm. Ik moest naar de car wash om te beginnen. Was er al eens, Jeroen, in Kanaal?
Absoluut, ja, natuurlijk.
Jij zeker ook, Bas, want jij werkt in de tuin van Kanaal, moet ik zeggen. Jij hebt tour en taxis, het park aangelegd, enzovoort. En nog wat andere dingen daar ook. Maar bon, dat is de setting. Kanaal. Ik moest naar de car wash en in de car wash zag ik dan 4 grote witte dozen die openklappen. Er zit geen systeem in, welke doos eerst, niet allemaal samen. Jij kent misschien het systeem wel dat erachter zit. En dan komen daar 4 grote opblaasbare sculpturen uit, zwarte kolommen, die vervolgens ook weer krimpen en terug in dat doosje, in die doos verdwijnen. Mm-hmm. En dan zijn er ook nog 2 van die opblaassculpturen die aan het plafond hangen en die groot zijn, zwart ook, en lijken te ademen.
Mm-hmm.
Wat heb ik gezien?
Ik heb het perfect uitgelegd.
maar wat stellen die dingen voor?
Ik heb er niet zozeer. Ik denk dat een van de basisideeën kwam uit het idee van het spook van het kapitalisme. Een soort van onzichtbare hand, een ding dat ons allemaal bestuurt, waar we eigenlijk nauwelijks vat op hebben. En een soort van nachtmerrie-achtige dingen waarbij het object in een kamer veel te groot wordt en maar blijft groot worden en eigenlijk zelf alle ruimte inpakt, maar uiteindelijk helemaal schadeloos is. Ik zie ze ook een beetje als, ik zou ze graag zien als gedresseerde monsters, die ook altijd, dat is altijd een klein beetje triest, om zo van die hele grote sculpturen te zien die eigenlijk de hele ruimte inpakken en dan ook weer netjes terug hun kist inkruipen. En eigenlijk is er niets gebeurd.
Nee, want ik vond het ook allesbehalve onheilspellend of zo. Het was eerder rustgevend. Ja. Als je aan de kant gaat staan en kijkt naar die dingen die... Ja. Het heeft iets heel moois, iets heel poëtisch ook.
De vorm zelf, ik zou het zelf graag het benoemen als wanneer dat... We hebben jaren nu al, en we is dan het hele team van de Dudox Company, zijn we al op opblaassculpturen bezig. En dan de vraag is, wat zouden die opblaassculpturen, welke vorm zouden ze zelf graag aannemen? Mm. In plaats van dat ik probeer te zeggen hoe dat ze er moeten uitzien.
Ja, ja.
Welke bewegingen willen ze graag maken. En dus we zijn heel hard bezig om te kijken wat dat zij willen in plaats van wat dat ik wil. En dus altijd maar proberen egoloos dingen te maken en dan gewoon te volgen wat de materialen zelf voorstellen. En daar komen deze dingen
ja, uit. Uiteindelijk ben jij wel degene, of zijn jullie wel degene die bepalen dat die reuzenkolommen wel terug in hun doosje gaan.
Ja, dat wel. Maar dat doen ze ook heel graag.
Maar het leek, op een bepaald moment moest ik denken, wat is dit nu? Zie ik de duivel die uit het doosje komt, want het is zo dat opklapsysteem. Hè? Het springt er niet zo uit, het gaat geleidelijk aan. Of is het de doos van Pandora die open gaat? Ik kan dat zelf invullen.
Dat is ook eigenlijk, het is echt een proces van de materialen zelf te volgen. En dan door zelfs een jaar, denk ik, dat we ik had het hele domme idee om die dingen uit een doos te laten komen en die moesten ook terug in die doos geraken. Dat was misschien niet het beste idee ooit.
Maar het leek dan vlot te gaan, toch? Je hebt er lang op zitten zoeken.
Anderhalf jaar, denk ik. Tot echt momenten waarin dat er ook gezegd wordt, ja, dit gaat nooit lukken. En dan op een echt letterlijke 4 uur 's nachts had ik nog ergens een touw vast. En ik dacht, dit gaat nooit lukken. En dan kropen ze terug hun doos. En dan waren we allemaal heel blij.
Wat is de link tussen de installatie in Kanaal en de voorstelling die je brengt, samen met een Amsterdams dansgezelschap?
Ja. Dezelfde sculpturen zijn ook op het podium te zien. En mijn grote hobby zijn nogal levende sculpturen. Wanneer de materialen zelf performers worden. Wanneer zij mee met de performers dingen doen, mee het theater maken of gewoon zelf verantwoordelijk zijn voor het drama op podium. Dus dat soort van levende sculpturen waarin dat de mensen en de objecten gelijkgesteld worden, dat is een beetje de dingen die ik doe op het podium. Dat is de eerste link.
Ja, dus er is een dialoog tussen je dansers en de sculpturen, kan je zeggen.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Wat krijgen we dan te zien? Of wat wil je vertellen?
Ja, ik ben door die levende objecten, of dat onderzoek dat nu al een tijdje aan de gang is, kwam ik eigenlijk op twee elementen, of twee fenomenen. Samuel Beckett, de Ierse schrijver, en het no-theater. Het Japanse, hele traditionele no-theater.
De maskers,
ja. En beide hebben een hele specifieke manier om met de doden of met de objecten om te gaan op het podium. Hoe leven blazen in maskers, hoe leven blazen in dode spullen, mm-hmm. in objecten. Mm-hmm. Heel tussen haken voor de fanatici onder ons. In het eerste handgeschreven versie van Wachten op Godot zegt Samuel Beckett op een goed moment en Pozzo danst als een no-acteur.
Ah ja. Dat is een letterlijke verwijzing natuurlijk.
Een letterlijke verwijzing die op dit moment nog niet helemaal diep onderzocht is. Maar we dus heel blij om waren dat hij wel degelijk ons... Of mijn slecht idee ook volgt. Dus dat was één deel wat we mee onderzochten. En dan een tweede deel. We waren in gesprek met... Of ik was in gesprek met... als ik we zeg, is het met mijn dramaturg en met het team. Ik spreek niet in meervoud over mezelf.
Ik zou je niet van durven verdenken.
Nee, helaas. Ik ben ik maar. Waren we met Jean-Paul van Bendegem in gesprek. En dan kwam de vraag... Meneer van Bendegem... Als u nu naar de geschiedenis kijkt als filosoof, wat is er veranderd en hoe zit dat dan? Wat als
grote vraag.
De grote vraag, ja. Kom. Hè, het was een glas wijn.
Of twee, drie.
En hij vertelde dus dat eigenlijk de mensen zelf niet zozeer veranderd waren, maar dat het landschap telkens gemanipuleerd wordt en verandert onder de mensen. Dat landschap verandert en dan het landschap is langzaam en eigenlijk één generatie, twee, drie generaties daarna... eigenlijk pas het resultaat geeft van wat de manipulatie, twee, drie generaties ervoor, wat er daar gebeurd is. Dus, en dat gebeurt, en dat is eigenlijk een soort van fataliteit waar ook niemand iets aan kan doen. Het is goed of slecht, wat wij nu ook met de planeet gaan doen. Het zullen inderdaad twee, drie generaties daarna, zullen zij die gevolgen ondergaan. Mm. Net zoals wij eigenlijk nu de gevolgen van 20, 30 jaar geleden, of misschien zelfs langer, enzovoort, enzovoort, ondergaan. En die wet die blijft. En dus elke keer, dus meneer Van Bendegem zei dat elke keer de mens zich aanpast aan die omgeving waarin hij geboren is en zelf de omgeving manipuleert. En zo gaan we eigenlijk, maar het is elke keer de omgeving, het landschap, dat de mensen manipuleert. De mensen een invloed heeft op ons en dus we worden sedentair of wat het ook allemaal mogen zijn, we vluchtelingen. Maar het is het landschap dat bepaalt.
Ja, is dat ook waar jij... meewerkt met die realiteit, Bas Metz?
Absoluut. En ik onderschrijf ook volledig het cyclisme. Of het cyclisch verloop waarin dat er steeds een transformatie van hetgeen wij krijgen en dat wij beschouwen als de bestaande toestand. Maar die bestaande toestand is natuurlijk het resultaat van de interventie van de vorige generatie. Mm. En het was eigenlijk een belangrijke déclic die ik in mijn hoofd heb moeten maken om te begrijpen dat we eigenlijk steeds in een soort transformatief gedrag zitten. En zeker als je vergelijkt met architectuur, dat veel meer een soort eindresultaat maakt, zitten wij steeds te kijken van wat hebben we nu gekregen en hoe kunnen we nu op een intelligente manier daarmee omgaan om die transformatie in de juiste richting te duwen. Maar het resultaat van hetgeen wij doen is vaak pas zichtbaar 10, 20, 30 jaar verwijderd van nu.
Ja.
En dat maakt het zo moeilijk met die crisis in het klimaat,
ja.
Dat we natuurlijk nu proberen in te schatten... Wat gaat het resultaat zijn binnen 50 jaar? Stijgen we.
Ja, en hoe kan ik daarop vooruit denken en werken?
En bijvoorbeeld zijn we nu bezig met een ander soort bomen te planten. We zijn nu bezig bomen te planten waarvan we zeker zijn dat die 2 graden meer gaan aankunnen. Zelfs 3. En we zijn eigenlijk nu al aan het anticiperen op dat veranderd klimaat dat we binnen 10, 20, 30 jaar zeker gaan meemaken.
Welke bomen zijn dat?
Dus eigenlijk moet je meer naar het zuiden gaan. Mm. Je moet bijvoorbeeld geen beuken meer planten, want de beuk die gaat naar het noorden toe. Dus je moet eigenlijk een
klimaatzone lager...
Oh, dat is nog te snel. maar we kunnen wel zeker gaan kijken naar welke bomen gaan het minder goed doen. En dat is één ding. En een tweede ding is natuurlijk heel het probleem van het regenwater. Mm. We gaan niet per se meer neerslag krijgen, maar wel meer neerslag op een kortere termijn. Dus grotere droogtes en grotere problemen van overlast. En we zijn heel concreet in onze projecten aan het kijken hoe dat we... Vroeger, we deden iets raar. We maakten een plein, we voerden het regenwater af naar de riolering en dan gingen we de bomen gaan besproeien. Mm-hmm. Natuurlijk moet je dat regenwater ter plaatse vasthouden. Eigenlijk zijn we de natuur aan het imiteren en we maken hetgeen dat we genoemd hebben artificiële aquifers. Dus een waterhoudende laag onder je plein, dat eigenlijk als reservoir dient voor de bomen later in de droger periode.
Ja, zoals het eigenlijk altijd had moeten zijn en misschien vroeger was.
Ja, vroeger was het niet nodig, maar nu, omwille van het feit dat alles veel spannender wordt en veel preciezer wordt, gaan we eigenlijk op zoek. En het interessante daarbij is dat je een soort van je tracht die wetenschap en die kunst te verweven in een nieuwe oplossing. Ja. En die kunst zit er ook in die natuur beter te begrijpen. En niet het beeld te gaan imiteren van de natuur, maar wel de logica die erachter zit. En eigenlijk op die manier de stad resiliënt te maken, noemen we het dan, of klaar te maken om meer veerkrachtig te zijn.
Ja, bestand te maken tegen alles wat er op ons afkomt. Ik ga nog even terug naar Chris Verdonk, want die moet er zo meteen vandoor. Die heeft namelijk repetitie en hij moet erbij zijn. Mm-hmm. Chris, die vier opblaasbare sculpturen waar we het daar straks over hadden en die dus ook op scène gezet worden, waar de dansers mee ageren, mee in dialoog gaan. Zouden dat bomen kunnen zijn ook? Of zijn dat wezens?
Voor mij zijn het wezens.
Ja, want we zijn waar. Zijn we voor de catastrofe, tijdens of na? Want je had het over het einde van de wereld. Hè? Die kan in drie etappes in jouw voorstellingen verlopen.
Dus die structuur van de No, maar ook van Beckett, om daar even op terug te komen, ik denk dat het antwoord op de vraag is, is dat heel typisch aan die No, is dat de No bestaat uit altijd drie delen. Het eerste is een narratief. De prinses wordt neergestoken. Dat wordt verteld door twee mensen die op pad zijn. Een soort van wachten op Godot-achtige figuren die rondlopen en ze zien het landschap en ze zeggen, hey, hier is ooit de prinses neergestoken. Dan zien ze iemand, de prinses, maar dan als spook, die zich verkleed heeft als mens. En de prinses vertelt in eerste persoon hoe het was om neergestoken te worden. Hoe dat het zwaard erin ging, enzovoort, enzovoort. Daarna vallen, dus als een getuigenis, en daarna vallen die twee mannen, helaas altijd mannen, in slaap en dromen over wat er allemaal gebeurd is in een zeer subjectieve manier.
Ja, dus je krijgt die verschillende niveaus van de vertelling uiteindelijk. Ja.
Maar waar ook het verleden en het heden helemaal door elkaar lopen. En zowel bij Beckett heeft daar heel veel elementen uitgenomen om nu net eigenlijk in een soort van tussenruimte te komen waarin dat de spoken, zonder gekke religieuze bijbedoelingen, wel ronddwalen en actieve wezens zijn. En dus het idee dat eigenlijk het al gedefinieerd is hoeveel dat onze aarde zal fout gaan, om het niet op te warmen of af te koelen noemen, maar hoe ver dat het is al gebeurd, dat is gedefinieerd, alleen weten wij nog niet hoeveel en wat. Dat zullen wij alleen maar moeten ondergaan. En ondertussen kunnen we wel iets anders doen voor die volgende generatie. Ja. Maar, dus dat zijn als een soort van spoken, als een soort van dingen die wel degelijk een gigantische invloed hebben, maar compleet onzichtbaar. Mm. En dat vond ik een ook de manier waarop dan zowel Beckett als No die spoken, maar zonder enige religie, laat ronddwalen, vond ik zeer aangenaam om daarover na te denken. Ook dat die narratieve vorm, om daar mee te gaan spelen en daar vorm aan te geven.
Ja, want we moeten zelf eigenlijk het verhaal ook voor een stuk maken. Het is een woordeloos stuk.
Er is wel een voice-over, ja. Die wel wat
duiding geeft.
Wat duiding geeft. Ik probeer te communiceren met het publiek. Dat is saai, ik weet het wel. Maar ik probeer het deze keer toch wel uitgelegd te krijgen. Ja.
En er is een noise-celliste ook op scène. Ja. Wat is dat?
Ja, Leila Bordreuil. Fantastisch. Klassiek geschoold, maar dan plots niet zo heel veel zin meer om daarin door
binnen
te gaan.
Binnen
de lijntjes te kleuren. En dus zij versterkt haar cello en dan zoekt ze eigenlijk alle tonen, boventonen, ondertonen, drone-achtige structuren op. Alles wat niet mag met de cello, doet zij zowat.
Waar wij ons ongemakkelijk door gaan voelen.
Nogal op een moment, ja. Maar het is, langs de andere kant is het ook zo mooi en zo fragiel wat zij doet, ook daar weer zit er zoiets heel onwezenlijks in. Tussen haken ook weer bij die in de no, daar heb je een hele valse fluit die daar soms doorheen komt, die dus daar, die no is helemaal niet bang van pure noise. Ik heb het een paar keer gehoord en soms is het naar westerse oren is het bijna onaanluisterbaar, die dingen. En Leila dus ook.
Nu, je zei net van oké, we kunnen op dit moment alleen maar proberen om iets te veranderen aan de situatie, aan wat er op ons afkomt. Jij doet dat met theater, niet door de straat op te gaan. Waarom kies je ervoor om theater te maken? Want het is een dunne lijn tussen activisme en theater maken, in jouw geval.
Ja, ik denk dat het gewoon mijn métier is om theater te maken.
Punt.
Ja. ik zou ook de straat op kunnen gaan, maar misschien kan ik dat niet zo goed. Ik heb eens geprobeerd een tuin te maken met alleen maar alien invasive specimen.
Dat moet je aan Bas Metz overlaten.
Zie je, dus hij kan het
veel
beter.
Of je kan samenwerken.
Zie je? Dus nee, dat is mijn beroep, theater maken.
Something Out of Nothing, 22 en 23 mei, Kai Theater. En de sculpturen, hoe lang zijn die te zien in Kanaal?
Ik denk nog tot zaterdag.
En dan moet je nog even zeggen wat er precies in Bozar te zien is.
In Bozar hangt een rots aan het plafond. En die is geconnecteerd aan zonnecellen, het motortje dat de rots laat ronddraaien. En dus, maar één op één, daar zitten geen batterijen enzovoort enzovoort tussen. Dus hoe harder de zon schijnt, hoe sneller dat ding draait. Maar dat gaat ook 's nachts met ons slapen. En 's morgens vroeg begint dat ook terug te draaien.
Ook dat leeft.
Het, natuurlijk, allemaal leven ze. Om dan nog even helemaal ervoor te gaan, is het is zelfs zo gevoelig, die zonnecellen en die motortjes en van alles, is dat als er een wolkje voor de zon komt, dan stopt de rots ook eventjes. En dat wolkje dan weer weggaat, het weer verder.
Goed. Als je het wil zien allemaal, we zetten nog wat links op onze site ook, zodat mensen weten waar ze naartoe moeten. Chris Gudonk, ga nu maar, want je moet voor die repetitie gaan zitten. Dank je wel.
Heel erg bedankt. Thank you.
Zijn atomfolk-accordeoniste Anne Niepold mocht ooit de allereerste Toets Tielemansprijs in ontvangst nemen. Nu goed, we zaten net in Bozar, waar er een rots aan het plafond hangt van Chris Verdonk. Maar aan de muren, als je binnenkomt, eerste hal in Bozar, hangen ook heel interessante werken van Bas Smets, die dan weer gelinkt zijn aan Breugel. Breugeljaar, we kunnen niet omheen. 450 jaar geleden is hij overleden. Dat wordt op allerlei manieren herdacht. En daar kom jij vaak, komt jouw naam Bas Smets vaak naar boven. Bozar heeft jou gevraagd om iets te doen met de landschappen, dacht ik, van Breugel. Dan ben je die gaan analyseren als landschapsarchitect. Wat doe je dan?
Ja, het was eigenlijk toeval, zoals vaak. We waren eerst gevraagd door Toerisme Vlaanderen om samen met 14 andere architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars een parcours te maken in Dilbeek. Waarbij iedereen eigenlijk de vrijheid kreeg om een interpretatie te geven aan Breugel in het landschap.
De blik van Breugel. De blik van Breugel. Altijd. Daar zit je ook in.
Ja, en, maar is, zo is dat eigenlijk begonnen. En ja, dan stel je de vraag als landschapsarchitect, wat ga je doen met Breugel? En ik kende Breugel eigenlijk niet zo goed. Ik was een grote fan van Patinier, van eigenlijk de laten we zeggen, de generatie net ervoor, Van der Weijden. En voor mij, Breugel was iets te veel boerenbreugel.
Wat te veel folklore.
Ja, zoiets te... Goh ja. Ja, ik had het ook niet goed... Het was ook zoiets te veel Suske en Wiske Breugel. Ik denk dat we voor mijn generatie...
Ja, maar
hij
heeft veel
daarmee.
Meer andere dingen gemaakt. En dat is het misverstand dat exact. We hopelijk nu ook met dit Breugeljaar uit de wereld kunnen helpen.
En ik ben toen naar die tentoonstelling gegaan in Wenen, die echt fenomenaal was. En daar... Eén werk heeft me daar enorm aangesproken, dat is de Triomf van de Dood. En dat is eigenlijk het enige werk dat Breugel gemaakt heeft dat heel apocalyptisch is. Het is een soort na het vergaan van de wereld, of net op het punt dat de wereld aan het vergaan is en de mensen worden in de hel geduwd door rare creaturen. Alle bomen zijn gekapt, of je ziet nog een aantal skeletten de laatste bomen kappen. Maar je ziet eigenlijk een hele sterke verticaliteit in het schilderij, gemaakt door galgen en galgenraden. Dus die wielen waarop dat...
Morbide.
Zeer morbide, maar wel heel landschappelijk. Ik bekeek het meer als een landschap dan als een soort marteltuig. En met dat idee begon ik nadenken van, stellen we die composities van Breugel gaan ontleden. En met mijn bureau eigenlijk ons de vraag gesteld van, stellen we elk schilderij nemen als een foto, alsof het een weergave was van de realiteit op een bepaald moment. Kunnen we gaan kijken hoe dat landschap gemaakt is door Breugel? Hoe heeft hij dat eigenlijk
samengesteld? Want ja, gemaakt door Breugel, dat is het moeilijke, want hij ging niet in situ schilderen. Nee, hij stelde zijn landschappen
dus
samen.
Dus eigenlijk is hij een landschapsarchitect. Want wat hij deed, is hij nam delen van... schetsen die hij gemaakt had op zijn weg naar via de Alpen naar Italië. En hij maakte eigenlijk een compositie, zowel van een mooie vallei, een rotsmassief, een begroeide heuvel. Eigenlijk een soort, een echte compositie van elementen die nooit samen bestaan hebben, maar die wel zouden kunnen bestaan imaginair. Dus eigenlijk een soort van mogelijkheden van het landschap onderzoeken. En ik wou dat er gaan uithalen, van hoe heeft hij dat nu samengesteld. Dus eigenlijk hebben we, net zoals we zouden doen met een project, gaan kijken van, wat is de bomenstructuur, waar ligt het water, waar zijn de huizen? Eigenlijk een soort ontleding in zijn samenstellende elementen. En daar eigenlijk toevallig erop gekomen dat hij enorm werkt met die verticaliteit van die bomen. Vaak staan die bomen ook heel hard in de voorgrond. Ik denk aan de jagers in de sneeuw. Vier bomen die echt helemaal in de voorgrond staan. En dan gaat hij diagonaal diepte geven aan het tafereel. En we zijn eigenlijk een aantal, of de grootste, of de meeste van zijn landschapsschilderijen zo gaan ontleden, op bureau. En eigenlijk alles weggefilterd, behalve de landschappelijke elementen.
Al het leven eruit gehaald, behalve het natuurlijke
leven. Maar ook de rotsen, ook het water. Nee, enkel de bomen gehouden. Maar dan je beseft dat je eigenlijk, en dat is de reeks die we gemaakt hebben in Bozar, begint met Jagers in de sneeuw, eigenlijk met een heel, laten we zeggen, lieflijk beeld. We gaan dan via naar Christus die het kruis draagt. En daar zie je eigenlijk al de helft bomen, de helft galgen. En we eindigen met Triomf van de Dood, waar er geen boom meer staan, maar enkel die galgen. En onze hypothese, nu, ik ben geen Breugelkenner, maar de hypothese was van, eigenlijk is het dode hout van de galgen de metamorfose van de levende bomen in dit apocalyptisch beeld. Dus eigenlijk de galg als transformatie van de levende boom.
Ja, dus die stond ervoor.
Tuig voor dood in plaats van een drager van leven. En dan hebben we eigenlijk besloten van dat tafereel na te gaan maken in het landschap rond Dilbeek.
Mm-hmm.
Omdat Breugel ging daar vaak wandelen. Alsof hij dat ooit zou geschetst hebben en gebruikt zou hebben in dat schilderij. Een soort omkering van hetgeen dat hij had kunnen, of hetgeen dat hij geschilderd heeft, gaan nabouwen
in
de
ruimte, ja, in de realiteit, in het landschap.
Ja, dus er staan ineens vier van die
galgenwielen. Ja.
Nu, het interessante van die galgenwielen is dat er een soort dubbele bodem in zit. En dat is natuurlijk zeer hard Breugel. Hè. Breugel, het lijkt allemaal lieflijk en onschuldig, maar als je in detail gaat zien, zie je dat er gruwelijke taferelen gebeuren, verborgen in het schilderij. En eigenlijk, die galgenwielen lijken heel hard op ooievaarsnesten.
Ja.
Zijn ze gelijkaardig. Ja. We zijn gaan kijken met Natuurpunt van welke vogels trekken nu voorbij Dilbeek. We hebben ook een speciaal zaaimengsel gebruikt.
Ja, want wat zou dat mooi zijn mocht er een ooievaars in nest gaan maken?
Ja, spijtig genoeg geen ooievaars, maar wel andere vogels. En dus we hebben al een aantal vogels gezien die zich ook op die wielen zetten.
En waarom geen ooievaars?
Ja, die vliegen niet langs daar.
Die vliegen niet langs daar, nee.
Die nemen een andere snellere weg, veronderstel ik. Ja. Maar het fijne is dat eigenlijk het onderschrift bij dat schilderij, van Karel van Mander, was Des Kraaien en de Ravenaas. Dus eigenlijk werd het een soort plek waar vogels zich voederden op de lijken van de ongelukkigen die daar geslachtofferd werden. En op die manier dachten we, als we terug vogels daar kunnen krijgen, doen we een omkering van wat Breugel doet. Dus iets dat gruwelijk lijkt, is opeens terug sympathiek, want eigenlijk een mogelijkheid voor een broed of een rustplaats voor de vogels. Dus zo heb ik eigenlijk die Breugel-interventie gezien als een dubbele omkering.
Ja.
Van schilderij naar realiteit en van iets dat angstaanjagend is naar iets dat eigenlijk ook interessant nut kan hebben.
Maar het is een proces dat jullie vaak bezig, denk ik dan, in het bureau Bas Metz, want daar straks tijdens de muziek legde je ook uit dat je anders moet denken als het gaat over het aanpakken van de problemen van het klimaat op dit moment. Dat je eigenlijk moet denken, hoe kunnen we een natuurlijk proces dat er was gaan versnellen of gaan intensifiëren? Of ik vat het waarschijnlijk niet goed samen.
Ja, ik denk dat misschien het grote verschil met landschapsschilderkunst is dat wij niet stoppen bij het beeld, maar dat wij op zoek gaan naar de logica achter het beeld. Net zoals bij Breugel of bij ons, om het even welke zitten die wij toegeworpen krijgen, gaan we kijken van hoe werkt die zitten nu? Hoe loopt uw water af? Mm. Waar zit uw zoninslag? Van waar komt de wind? Waar wordt er bebouwd? Waar zit er een kelder? Langs waar komt het verkeer? Al die lagen van het landschap, zo noemen we dat dan, gaan wij ontleden op zoek naar de logica die erachter zit. En dan proberen wij, de beste manier om het te verduidelijken, is een soort hacking. Eigenlijk proberen we, denk aan de matrix waar al die lettertjes naar beneden stromen, wij proberen daarin een soort hacking te doen om ineens de realiteit een andere vorm te geven. Dus eigenlijk die logica zelf aan te passen, zodat die een ander beeld gaat produceren.
Dus het is bijna genetische manipulatie ook. Je gaat ergens ingrijpen en een andere... Ja.
Maar daarbij, en het interessante is dat je daarbij een soort evenwicht houdt tussen die soort wetenschappelijke kennis van de zitten en hoe altijd die esthetische en functionele resultaten je wilt bereiken. Dus je zit eigenlijk heel te tussen die verschillende polen.
Ja, maar dat is uiteraard ook belangrijk, dat esthetische.
Dat esthetische is heel belangrijk, maar het moet vooral werken.
Ja, want die galgenwielen die je nu in Dilbeek, die jullie daar ingeplant hebben, dat is eigenlijk een kunstwerk, kan je zeggen. Dat is een sculpturen die je in de openbare ruimte zet. Wat jullie gedaan hebben en wat jullie vaker doen, monumenten ontwerpen bijvoorbeeld, of nu voor Bozar ook een soort amfitheater gebouwd om de boven- en de benedenstad met elkaar te verbinden. Daar moet je met veel meer dingen rekening houden. Dat is niet alleen je creativiteit en gaan analyseren van een aantal schilderijen van Breugel. Daar moet je anders denken.
Nee, maar bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld, het soort groot meubel dat we daar gemaakt hebben, is eigenlijk niets anders dan het laten zien van de hoogtelijnen. We hebben gezien, er is een heel groot hoogteverschil tussen de onderkant van de trap en de ingang van Bozar, 2,5 meter. En eigenlijk hebben die hoogtelijnen, net zoals terrassen, zoals je die zou kunnen zien in Laos of Thailand, hebben we daar terrassen van gemaakt die horizontaal zijn. Horizontaal, zodat je erop kan zitten, dat je ze kan gebruiken als een verzetting, laten we zeggen, van de ruimte van het gebouw van Horta. En die vormen eigenlijk een soort natuurlijk amfitheater dat een soort kom maakt naar de ingang van Bozar. Dus eigenlijk is het een heel logische interpretatie van wat een natuurlijke manier zou kunnen zijn van die hoogtelijnen op te lossen, die dan heel functioneel wordt Een amfitheater wordt aan de ingang van Bozar en een aantal terrassen aan het Cinemathek en aan het restaurant, dat daar ook...
En voor je het weet sta je in de bovenstad.
Exact. Dus het gaat altijd over een soort imitatie van de logica van de natuur.
Ja, het rare is, ik stond er van de week en ik dacht, ik ga mij gewoon even verdoken opstellen en eens kijken naar hoe mensen reageren op dat meubel dat jullie daar gemaakt hebben. Het is eigenlijk knap om te zien dat mensen een beetje afwachtend staan ten opzichte van, mogen we daar nu op... Moeten we daarop zitten? Mogen we dat als trap gebruiken? Mogen we daarop wandelen? Maar vanaf het moment dat één iemand erop gaat zitten, gaan ze er allemaal op zitten. Dat is dan weer het kuddegedrag waarschijnlijk. Maar het nodigt wel uit om op te gaan zitten.
Maar daar hebben we ook een truc toegepast. Want een trap is 15 centimeter hoog en een zitbank is 45 centimeter hoog. Dus vaak zie je van die gradins met dan een trapje voor. Deze zijn 30 centimeter hoog. Dus het is geen trap en het is geen zitbank. En vandaar
dus het
mensen...
is de bedoeling, die twijfel is gewoon logisch.
Exact. En dan is het ook geen trap, maar je kan er eigenlijk wel op lopen. En waarom hebben we dat gedaan? Om eigenlijk tussen de helling van de straat, de voormalige straat, en die plateaus genoeg ruimte te voorzien voor telaarden, voor de bomen die we erin geplant hebben.
Ja, want die zijn er altijd pasmets.
Ja, omdat bomen zijn schaduw, bomen zijn geur, bomen zijn kleuren, bomen zijn leven. Opeens horen die vogeltjes daar. En eigenlijk heel die werf maakt niet meer uit om... Omwille van 8 bomen. Dat is toch fantastisch?
Je creëert een andere realiteit eigenlijk.
Ja, en ik ben ervan overtuigd dat je als mens een soort dierlijk instinct houdt. Dat als er bomen zijn, ja, dat is gewoon een andere ruimte.
Ja, welke bomen zijn het?
Daar hebben we heel archetypisch gegaan. We hebben den geplant en berk. Waarom? Omdat er eigenlijk een heel mooie grafische combinatie is tussen de witte stam van die berk en dan de donkere... rode stam van die den. De den houdt natuurlijk ook zijn naalden in de winter.
Moet je ook rekening mee houden.
Ja, dus met die twee krijg je een soort van compressie van een landschap. En daarachter heeft Bozar die heel mooie fresco geplaatst van Breugel, die eigenlijk het landschap nog een dieper zicht geeft.
Ja. Heb je nu meer zin gekregen in Breugel?
Ah, ik ben een grote fan geworden. Ik was gisteren in Londen en ik heb voor de eerste keer de rust op de vlucht naar Egypte gezien. De normale Courtauld Gallery staat, maar die wordt nu verbouwd, dus ik wist niet waar die was. En toevallig, ik was in de National Portrait Gallery, waar ik altijd binnen ga als ik in Londen ben. En ik kwam te weten dat er twee breugels hingen, maar kleintjes. En ik was zeer spannend op weg naar die zaal. En toen ik zag, eindelijk. Een van de mooiste breugels... Ja. Volgens mij.
Hoeveel bomen staan erop?
Ik ken het per... Ja, ik kan het u benalen. Ik zeg, ik denk een 21. Als ik het weer nu ook ontleed. Maar het bijzondere is, om daar even op door te gaan, en dat is het mooie van die tentoonstelling in Bozar, is dat door die te ontleden, zie je eigenlijk echt de hele structuur. En dat kan je niet zien. Net zoals in de realiteit, zie je de structuur niet, want er zijn er gewoon te veel lagen. En ook in die breugels opeens zie je hoe dat hij zo op een intelligente manier... Die diepgang geeft aan zijn schilderij.
Compositie.
Fantastisch. Ja.
Tin Hat Trio met Brennero. Jeroen Laurens, je was opvallend stil vandaag in de uitzending. Maar je hebt alles opgespaard om het te hebben over Fiona Tan.
Ik ben heel stil.
Alles opgespaard om het te hebben over Fiona Tan.
Voilà, inderdaad.
Neem ons mee, Jeroen.
Wel, een tentoonstelling in Grand Ornu, in Max, in de bekende, verbouwde, in utopische industriële site. En een kunstenares die ja, internationaal zeer bekend is en hier een tentoonstelling maakt met een selectie van haar werken, ook naar aanleiding van een residentie die ze dan in Mons gedaan heeft, gekoppeld aan het bekende archief van Paul Otley, het Mundaneum. De titel van de tentoonstelling Schaduwarchief
verwijst daar ook naar.
Heel mooi samen, ja.
Google op papier wordt dat wel eens genoemd, dat Mundaneum.
Dat had ik nog niet gehoord.
Wat voor werk maakt ze dan hierop?
Wel, het is een kunstenares die je kan typeren door haar hele stille films die ze maakt. Heel vaak zijn het werken die ergens tussen fotografie en film zitten, omdat haar films zo traag vaak bewegen dat je niet ziet dat het een film of een video is, maar foto lijkt. Hier is dat iets minder het geval, maar het belangrijkste stijlkenmerk van haar films blijft natuurlijk overeind, namelijk dat ze zeer, zeer traag gaan. Een van de eerste films die je te zien krijgt, heeft ze in twee verschillende natuurhistorische musea heel traag, terwijl er geen bezoek was natuurlijk, de delen van de vaste collectie gefilmd, dan vooral de dieren die in de zee leven en in de 19e eeuw gevangen, geïnventariseerd en gemusealiseerd zijn. En ze gaat op een hele, hele trage manier, dus het vraagt echt wel een verlangzaming om daarnaar te kijken. Het is echt het tegen deel van onze 3 seconden of 6 seconden aandachtspannen op YouTube. Ze gaat dat heel, heel traag gaan filmen. Ook in alle rust. Het museum zie je verder niemand anders. En er wordt een verhaal bij verteld, zeer fragmentarisch, waar ze verschillende vertelperspectieven door elkaar gebruikt. Maar hier voel je wel, hoor je wel af en toe dat het ook een heel sterke biografische inslag heeft. Ze is geboren in Indonesië, een Chinese vader, Australische moeder, opgegroeid in Australië, dan eind de jaren 80 naar Nederland gekomen en helemaal vernederlandst. Maar haar jeugd wordt bepaald door haar ouders, alle twee marinebiologen, die zeedieren bestuderen en die fragmenten uit dat verleden, die keren dan ook hier in die film terug.
Ja, en is dat vaker haar thema dan, als je zegt dat het duidelijk is dat haar verleden, enfin haar herkomst een rol speelt in haar werk?
Wel, vooral de hele vraagstelling over het musealiseren, het bewaren en wat dat betekent en hoe dat functioneert. Dat komt dan natuurlijk los van dat natuurhistorische. De eerste grote film die daar te zien is, maar waar de suppost zo vriendelijk was om mij aan te raden om niet daarmee te beginnen, want die duurt 50 minuten.
Ja, onbetaalbaar die suppost. Ja,
onbetaalbaar.
Waar, ja.
Dus ik heb, zoals ik altijd zeer gehoorzaam ben, dat advies opgevolgd en na de andere werken gezien te hebben dan teruggekeerd, omdat je daar ook in die zaal de meeste cinema-omstandigheden krijgt, dat ik rustig kan zitten en kijken. En dan zie je dat ze dat natuurlijk vertaalt naar reflectie in Kingdom of Shadows over mensen die beelden verzamelen, die een verzameling van beelden gaan aanleggen en die ze daarover interviewt. Het is allemaal zeer intelligent. Het is een zeer intelligente, intellectuele kunstenares en de mensen die daar aan het woord komen, vertellen daar briljante dingen over. Er is een Duitse persfotograaf die vertelt over hoe hij natuurlijk als nazi meegedaan heeft in die Tweede Wereldoorlog, dan daaruit komt, een ommekeer doormaakt in zijn leven en beseft dat die hele gruweldaden van dat naziregime nooit zouden bestaan hebben, mochten daar die fotografische getuigenissen niet geweest zijn. Dus hij gaat als persfotograaf op dat elan door, om dan beeld beelden te gaan maken die die misdaden, die wereldwijde misdaden in kaart brengen. Hij zegt daar zeer zinnige dingen over. Het is een film uit 2000 en zegt bijvoorbeeld ook de eerste golfoorlog toen uit de jaren 90 bestaan bijna nauwelijks beelden over. Dus weet men eigenlijk niet, is de publieke opinie eigenlijk, doordat ze geen beeld hebben, lijkt het alsof die niet bestaan heeft. Dus dat soort van reflecties over de beeld, status van beeld, verzamelen en hoe dat dan in onze verbeelding werkt, dat is eigenlijk de kern van haar werk.
Ja, maar je moet er dus duidelijk wel wat tijd voor uittrekken.
Je moet er zeker tijd voor uittrekken. Je moet verlangzamen. Er is ook een soort van paradox, tegenstelling. De mooiste film vind ik de film die ze gemaakt heeft in het Sir John Soane Museum. Waarschijnlijk wel bekend, Bas. Waar een neoclassicistische architect zijn liefde voor Rome verbeeld heeft door in zijn huis allemaal afgietsels, fragmenten van die Grieks-Romeinse cultuur, sculptuur, architectuur te gaan verzamelen. Ze gaat dat heel mooi filmen. Ze brengt ook de passie op een prachtige manier over. Dan zie je hoe fantasierijk die klassieke beeldhouwkunst was. En niet alleen maar natuurlijk een machtsinstrument. Dat wordt ook heel mooi geprojecteerd. Het zijn 6 verschillende soorten films en 6 verschillende kaders die dan op 1 vlak geprojecteerd worden. Maar het contrast natuurlijk met de ruimte waar je in zit, het type museum dat wij nu gewend zijn, met steeds wisselende tentoonstellingen, met een white cube, met die leegte wordt dan toch wel zeer groot. Hè? Als je dan beseft dat er maar één druk op de knop nodig is om al het werk dat bijvoorbeeld
stil te
in die
leggen.
Zaal te zien is, stil te leggen en dan alleen nog maar die lege doos over te houden. Ja, bij John Soane heb je natuurlijk dat idee dat er een universum is dat niet alleen uit een andere tijd komt en overgeleverd is ook aan ons en deze tijd, maar dat dan ook dag en nacht er altijd bestaat. Dus daar gaat een grotere fascinatie van uit. En dat botst eigenlijk een beetje op dan, de dingen die zij doet of wat een museum vandaag met zijn permanente wissels gaat doen.
Ja, maar het blijft dan toch wel hangen. Al was het alleen maar omwille van het feit dat je even hebt kunnen verlangzamen. Jeroen Laurens, het schaduwarchief van Fiona Tan is te zien in Musée des Arts Contemporains. Grand Tournu, nog tot 1 september. Dankjewel om te gaan kijken en om het te komen vertellen, Jeroen. De openluchttentoonstelling De Blik van Breugel, die in Deelbeek loopt, daar nemen zo'n 15 kunstenaars aan deel, waaronder ook, ik heb een paar namen opgeschreven, Philippe Dujardin, David van Severen, Koen van den Broek, Guillaume Bijl en jij uiteraard, Bas Metz, met die galgenwielen. Een beetje akelig. Het onderzoeksproject dat is te zien tot 31 oktober. Ja. Ja. En je onderzoeksproject rond Breugel in Beaux-Arts, hoe lang is dat te zien?
Ja, dat binnenkort eindigt. Als ik
dan moet u heel snel zijn, dames en heren. Het amfitheater zal er nog even staan tot 2021. En dat is trouwens ook het jaar waarop in Utøya, Noorse eiland, de herdenking 10 jaar, de ramp die daar heeft plaatsgevonden, de slachtpartij die Anders Breivik daar heeft aangericht onder jongeren die een politiek kamp bijwoonden. Waarom heb ik het daarover? Omdat jullie met bureau Bas Metz gevraagd zijn om daar een herdenkingsmonument te maken. Hoe zit het daarmee, Bas?
Dat is een project dat we samen doen met Mantecula, een bureau uit Oslo. We zijn daar nu een jaar heel intensief aan gewerkt. En intensief aan gewerkt betekent niet enkel op bureau, maar eigenlijk heel veel gesprekken gevoerd met zowel Vereniging van Slachtoffers, met de AUF, dus die jeugdafdeling van de Labour-partij. Ook met de opdrachtgevers en de Noorse staat. En we zijn nu redelijk ver gevorderd.
Ja, wat vraag je dan in die interviews aan mensen? Van wat betekent dat voor jou? Wat moet dat zijn, zo'n monument?
Ja, of, absoluut,
ja, gewoon
absoluut.
Dat, zo, recht toe, recht aan.
En, ja, ik heb daar veel van geleerd toen we het monument gemaakt hebben in Brussel voor de aanslag in 2016. En de vraag is eigenlijk, de vraag is niet hoe moet het eruit zien, maar de vraag is wat wil je er doen? Welke activiteit is het? Moeten we bijeenkomsten kunnen organiseren bij de herdenking? Moet het een plek zijn waar je alleen kan zitten? Moet er een plek zijn waar je met een aantal mensen kan zitten? Moet er een plek zijn waar je onder een boom zit, in de zon zit? Eigenlijk zijn het heel simpele vragen van Want je kan de vraag niet stellen hoe moet het eruit zien, want dat is uiteindelijk onze taak. Mm. Maar ik kan wel de vraag, en dat is wel interessant, die vraag van waarom zou je er naartoe gaan? En met al die informatie trachten wij dan een op zoek te gaan naar, en ik moest denken aan wat Chris Verdonk daarnet zei, we zijn op zoek heel vaak naar de juiste vorm. Eigenlijk is het project een soort wezen waar je bent op zoek naar de vorm, de juiste vorm voor de intelligentie van het wezen. Mm. Ja, er is een hele intelligentie gebaseerd op de informatie die we krijgen, maar ook de intelligentie van de zitten. Welke vorm geef je aan die creatuur die voorlopig vormeloos is? Dat is eigenlijk die zoektocht om... En toen hij sprak over zijn beelden die op zoek zijn naar hun eigen
helemaal,
vorm.
Ja.
De landschappen die wij maken, is niet een soort ding dat wij op de planeet leggen, maar wij zijn op zoek naar het vormgeven van het ding zelf. Van je probeert de vraag te stellen van waar wil het naartoe gaan? Wat is de intelligentie of wat is de vorm van dit ding?
Speelt je eigen emotie dan ook mee? Ik neem aan dat je daar bent gaan rondwandelen ook op het eiland.
Ja, we zijn zelfs gaan logeren op het eiland in het putje van de winter. Dus dat was wel zeer...
zeer koud. Ja.
Zeer koud.
Maar
zeer
dat neem je allemaal mee, al die ervaringen.
Ja, ja, en dan sta je om 6 uur 's morgens op en krak, krak loop je in de sneeuw en denk je van... Je tracht van niet alleen met de pure intelligentie te ontwerpen, maar ook met de emotie en de intuïtie. Mm.
Je mag er nog niet veel over vertellen, denk ik. Maar
nee, de volledige omerta.
Ja, maar zijn er bomen?
Ja, natuurlijk.
Dat weten we dan.
Bomen en stenen altijd.
Dankjewel, Bas Metsen. En veel succes met alles wat je nog onder handen krijgt. Morgen en overmorgen ontvangt Chantal Patin... ontvangt Chantal Patin. Wat in haar programma zit, weet ik niet meteen uit het hoofd. En donderdag zitten wij live in Brugge voor de heropening van het Gruithuizen Museum na renovatie. Fijne avond nog, zo dadelijk al met Heidi Leenaerts.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.